Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Je luistert naar BusinessWise Experts. Rethinking Work met Gerben van Driel en Marieke Dam.
Ja, daar zijn we weer. Dinsdagochtend 10 uur. Met een beetje fantasie zou je kunnen zeggen dat de zon schijnt op het Mediapark.
Komt eraan.
Dus dat gaat in ieder geval goed. Marieke, even checkvraag. Hoe gaat het met je?
Ja, het gaat heel goed.
Ja, hou je het nog een beetje vol?
Ik heb er zin in. Ik vind het elke week leuker worden.
Kijk, één zorg minder zou ik zeggen. Met Marieke gaat het goed, met mij gaat het ook goed. Maar ja, met de workforce in Nederland, houden die het nog een beetje vol? Zijn ze duurzaam inzetbaar? En zo ja, hoe houden we dat zo? Daar gaan we het vandaag over hebben.
Elke dinsdag om 10 uur schuiven experts uit het bedrijfsleven aan bij Gerben van Driel van BusinessWise. Zij delen er hun kennis, hun learnings, waarmee jij je werkdag verder kunt. BusinessWise Experts luister je live op New Business Radio, in je favoriete podcast-app of op businesswise.nl.
Ja, laatste tijd enorm veel aandacht voor grensoverschrijdend gedrag op het werk. Hier op het Mediapark kunnen ze daarover meepraten. Maar is niet de belangrijkste oorzaak voor werkgerelateerde ziekmeldingen. En Marieke Damme, naast Sidekick ga ik je nu even promoveren tot quizkandidaat.
Epa.
Wat is volgens het CBS de belangrijkste oorzaak van werkgerelateerde ziekmeldingen?
Nou, gezien het thema hebben, denk ik fysieke klachten.
Ah!
Oeh!
Nee.
Ai!
Hoge werkdruk is met stip op 1. 2 is de griepvirussen. En op 3 staat
fysieke klachten.
Ja, lichamelijk te zware werk. Dus en dat is als je daarbij optelt dat we de arbeidsmarkt krap is. Dat we ook nog eens allemaal vergrijzen en langer door moeten. Dan hebben we een probleem te pakken. En daar gaan we het vandaag over hebben in BusinessWise Rethinking Work. Waarin we met experts wekelijks alle relevante ontwikkelingen ten aanzien van HR, arbeid en arbeidsmarkt voor jou uitpleizen. Om jou te helpen bepalen. Wat moet ik daarmee? Voor mezelf misschien wel. Of voor mijn werkvloer. Vandaag dus duurzame inzetbaarheid gaan we het over hebben met Dorin de Brans. En volgens LinkedIn vertaal jij de toekomst van werk naar uw praktijk.
Ja.
Dat is precies wat we nodig hebben in dit programma. Jij bent in het dagelijks leven senior adviseur bij VHP Human Performance. Ja, ik noem het duurzame inzetbaarheid. Maar feitelijk, dat is natuurlijk een mega groot onderwerp uiteindelijk. Hè? Hoe ben jij daarmee bezig?
Ik ben daarmee bezig door eigenlijk dagelijks te kijken in organisaties. Hoe mens en organisatie de perfecte match kunnen vormen. Dus je bent als bedrijf, heb je een bepaald bestaansrecht. Je wil dingen doen. Je wil ergens naartoe werken. Je hebt een ambitie. En je hebt mensen daarvoor nodig om dat te bereiken. En dan ga je kijken welke mensen heb ik dan nodig. En hoe hou ik die gezond en gemotiveerd en met plezier aan het werk. Zodat zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan mijn bedrijf.
Ja, precies, even heel plat gezegd. Nederland zelf al, we willen Europees kampioen worden. Heb je 11 spelers op het veld nodig? Hoe zorg je ervoor dat die 11 spelers gemotiveerd en gezond en de eindstreep halen,
precies,
zal ik maar zeggen.
Ja. En hoe ze ook nog hun pensioen kunnen halen. Dat is dan ook wel van belang.
Precies. En in algemene zin, want ik zat in de voorbereiding, daar zit je te kijken en te googlen en dan kom ik op verzuimcijfers en dat zit volgens mij al sinds jaar en dag op 5%. En dan denk ik bij mezelf, er zit natuurlijk ook heel veel griep tussen en al dat soort zaken.
Ja.
Is het eigenlijk een groot probleem? En wordt het probleem erger of niet? Hoe hangt de vlag erbij volgens jouw observatie?
Nou, een goede vraag. Even nadenken. Kijk, het probleem is vooral dat we wel met elkaar meer druk ervaren in ons werk. Mm-hmm. En een tweede probleem vind ik dat er nog steeds heel veel mensen fysiek belastend werk verrichten. En je zou denken, anno 2024, dat we dat toch inmiddels wel een beetje gescheft hebben.
Ja.
Maar het is nog steeds zo dat er heel veel mensen klachten ontwikkelen tijdens hun werk. Fysieke klachten of mentale klachten. Dus dat blijft een probleem.
Ja, en wat je zegt, mensen ervaren meer druk. Is dat iets van de laatste tijd? Of zien we dat al 10 jaar lang oplopen?
Dat is wel al langer gaande. Het is alleen nog, we hebben er nog steeds geen grip op. Dus het is nog niet aan het dalen.
Okay.
Ja, dus het blijft. En corona heeft er ook wel aan bijgedragen. Met name ook de druk in beeldschermwerken. Dus mensen die kantoorbanen verrichten. Mm-hmm. Die blijven zitten achter die schermen gegluwd. En nou, hoe kom je daar dan weer vanaf? En dat doet iets met ons brein ook. Als wij zoveel zitten naar een scherm te kijken. Van het ene overleg in het volgende overleg. Waardoor we ook slechter kunnen ontspannen.
Ja.
Dus dat bouwt stress op in het lijf. En in het hoofd.
En wat zie jij dan? Wat tref jij dan aan als je binnen die organisaties gaat kijken?
Nou, ik zie mensen die niet meer zo happy zijn. Mensen die, die zich ja, eigenlijk een beetje afscheiden van het werk. Dus minder betrokken zijn. Of wat cynisch gaan worden. Je ziet mensen die stress ervaren omdat ze niet zo goed meer weten van waar ben ik dan van? He, wat is precies mijn bijdrage? Mm-hmm. Doe ik er wel toe? Ervaar ik waardering? Dus mensen ervaren zich, ja, zijn gewoon minder gelukkig in hun werk. Ja.
Maar Dorinde, jij sprak eerst over fysiek belastend werk. En nu hebben we het over mentale belasting.
Ja.
Ik heb bij een varkensvleesproducent gewerkt ooit. Ja. Nou, toen heb ik een hele andere kijk gekregen op echt fysiek belastend werk.
Ja.
En hoe zie je dat in die mix?
Nou, in die mix ook. Hè, gelukkig zijn wij één. Hè, dus mentaal en fysiek. Maar ik vind het wel twee verschillende ziektebeelden. Hè. Dus de fysieke belasting. En hoe wij omgaan met mensen. Inderdaad, in bijvoorbeeld een fabriek. De fysieke belasting en de klachten die daarbij komen. Die zijn eerder aan het bewegingsapparaat. Aan bijvoorbeeld aan schouders of rugklachten, knieklachten. En dat zijn andere klachten die mensen ontwikkelen dan de mensen die de zittende beroepen hebben. En die vooral kantoorbanen doen. Die hebben andere klachten. Maar er zijn de fysieke belasting. Wij hebben daar allemaal normen voor. Hè? We hebben ook Arbo-wetgeving waarin we weten van je mag maximaal zoveel tillen. Maar doordat je dat maar blijft doen, hè, de duurbelasting. Doordat je dat de hele dag in en uit, hè, dag in dag uit, blijft zwaar tillen. Ga je dus wel klachten ontwikkelen. En omdat mensen dat soms ook gewoon 10, 20 jaar blijven doen. Dus zie je ook in de vleesverwerkende industrie zijn heel veel fysieke klachten.
Ja, terwijl ze daar dus juist heel erg hun best doen om het zo licht mogelijk te maken. En zoveel mogelijk automatiseringsaanpassingen te doen. Zodat dat fysieke werk minder wordt.
Ja, er zijn ook wel verbeteringen. Het is niet alleen maar kommer en kwel. Er zijn gelukkig heel veel positieve verhalen. Maar nog altijd blijft het feit dat doordat mensen het... maar eigenlijk 8 uur per dag. Een dienst duurt 8 uur. Je hebt wel pauzes, maar door personeelstekort is soms ook minder mogelijkheid tot pauze nemen. Als er al taakrelatie plaatsvindt binnen de productieomgeving, dan zie je dat doordat er een tekort is aan mensen of gekwalificeerde mensen, dat die taakrelatie niet goed kan plaatsvinden, waardoor er toch weer overbelasting plaatsvindt.
Zou je dan kunnen zeggen, want bij fysieke belasting denk ik bij wijze van spreken al snel aan stereotype beelden als vroeger mij. En werkers en verhuizers en sjouwen en allemaal moeilijk. Maar daarvan is inderdaad, er zijn natuurlijk de afgelopen 100 jaar geloof ik al allerlei maatregelen voor genomen. Ik heb zelf ooit in de theaterwereld gewerkt. In het theater had je vroeger een trekkerwand. Dan moest je met de hand aan touwen allemaal decorstukken omhoog trekken. Is tegenwoordig allemaal geautomatiseerd. Mag niet eens meer bij wijze van spreken. De Arbo heeft ook daar ingegrepen. Dus je zou zeggen, het is allemaal wel voor elkaar. Maar ik hoor jou dus nu zeggen...
Denk aan Schiphol. Hoe gaat jouw koffer draaien?
Ja, oké,
precies. Denk aan misschien de pakketten.
Nog, ja.
Hoeveel pakjes bezorgen distributies?
Maar dat is meer een soort sluipmoordenaarachtig iets, begrijp ik. Het is niet zozeer dat het op zichzelf heel zwaar is als je het één keer doet. Maar als je het dagelijks dag in dag uit...
Ja. Het gaat erom dat je iets wat één pakketje van 25 kilo tillen, dat kun je prima aan. Mm-hmm. Dat kan je ook 4 keer per dag doen. Ja. Maar als jij er 100 per uur moet doen, of een beweging van achter naar voren maken, dan wordt het wel zwaar. Of als jij de hele dag en ook morgen weer en overmorgen en overmorgen en ook volgend jaar kruipend of gebukt je werk moet uitvoeren, dan wordt het pijnlijk. En als mensen ermee beginnen, en ik sprak ook poos terug, echt zo'n jonge gast in een distributiecentrum, en die zei, joh, ik vind het hartstikke fijn, ik loop me helemaal rot, ik haal al mijn stappen en ik voel me fit.
Kom niet meer naar de fitness.
Gaat hartstikke goed. Ja, top. Maar over 20 jaar wil hij ook nog fit voelen. En als hij zo blijft doorwerken zonder pauzes te nemen en ook te herstellen. Mm-hmm. Dan is dat gewoon slecht voor zijn lijf.
Klinkt plausibel. Maar kost het je moeite om dit aanhangig te maken binnen organisaties?
Ja, zowel bij de organisaties als bij de medewerkers. Want dat gaat ook om hoe wij mensen en onze brein in elkaar zitten. Wij hechten aan vaste patronen. Dus wij doen dingen graag op de automatische piloot. En dus ook medewerkers zelf vinden het lastig om hun gedrag te veranderen. Je ziet dat organisaties wel willen. Die gaan ook met medewerkers in gesprek en willen hulpmiddelen.
Waarom willen organisaties dat? Want ik kan me ook voorstellen, je denkt van even heel erg advocaat van de duivel. Ja, als die distributiemedewerker uitvalt over 20 jaar, dan tegen die tijd heb ik alweer een nieuwe.
Ja, distributiemedewerker die gaat voor die tijd al wel klachten ontwikkelen. Waardoor hij bepaalde dingen bijvoorbeeld niet meer kan doen. Minder inzetbaar is of niet meer op bepaalde werkplekken ingezet kan worden. Dus je wil dat om je medewerkers gewoon gezond en vitaal te houden. En ook dus je werkproces efficiënt te laten verlopen.
Ja, en in deze schaarse arbeidsmarkt hebben ze het voor het kiezen. Hè? Dus dat is ook ingewikkeld. Ik weet in de bouw dat er heel veel loodgieters voor zichzelf beginnen. En elektriciëns, omdat ze het zware werk niet meer willen doen. Dus die kunnen nu de klussen zelf uitkiezen.
Ja.
En bouwers of de bouwmaatschappijen hebben heel veel problemen met mensen vinden om in de kruipruimte jouw elektriciteit aan te sluiten.
Ja.
Ja, en daarmee, hè, dat is een ander punt waar wij in ons werk ook heel erg naar kijken. Hoe hebben we de boel dan ontworpen? Hè? Dus waar je van probeert is dat je het veel meer aan de voorkant zo inricht dat ook het onderhoud bijvoorbeeld op een fatsoenlijke manier uitgevoerd kan worden. Ik heb een keer een traject gedaan bij waterschapbedrijven. En die hebben allemaal van die gemalen. En als ze dan de mechanics of de technici die onderhoud moeten doen en die gemalen, die moesten eigenlijk, dan moet je nagaan dat als jij hierboven ergens, waar allemaal hele grote buizen, het is te nat en vochtig en donker, dat ze daar dan naar boven moesten om bij een luik te komen, zodat ze ergens bij een aansluiting konden komen. Dat is niet handig ontwerp. Hè? Dus wij streven er altijd naar, ook in onze opdrachten en bij onze klanten. Hoe ontwerpen we het nou aan de voorkant zo, zodat het ook toekomstgericht is voor de hele keten, zeg maar, die hierbij betrokken is.
Ja. Ik vind het wel lastig, want ik bedoel, waar begin je dan om dit probleem op te lossen? Want als je het hebt net over fysiek zwaar werk. En je zegt ook, dat heeft ook te maken met hoe dingen zijn ontworpen. Ja, daar ga je niet over. Ja, dat ontwerp, dat wordt ergens way back in het proces al gedaan. Dan heb je het gewoon mee te doen. Ja, wat voor impact kan je dan hebben?
Je kan altijd beginnen met wat we ook in de arbeidswetgeving de RINE noemen. De risico, inventarisatie en evaluatie. Als jij bewust wil werken aan gezond en veilig werken in je bedrijf. Voor je medewerkers, maar ook voor je bedrijfsproces. Dan start je met een RINE. Dat is trouwens een verplichting. Dus je bent verplicht om op te stellen. Als je dat doet en daar je medewerkers ook bij betrekt. Dan krijg je inzichtelijk van waar zitten nou de kansen eigenlijk ook. Hè? Waar zitten de grootste risico's en waar zitten de kansen. En dan kan je verbeteringen gaan doorvoeren. En dat betekent niet dat het vanaf vandaag op morgen ineens natuurlijk helemaal goed is. Want je hebt maar zoveel invloed op bepaalde dingen. Je kan wel kijken, wat kunnen we dan wel doen met elkaar? Ja. En wat zit binnen onze eigen mogelijkheden? Hè? En als het gaat om, als strategie zeggen wij, noemen we de topstrategie. De T staat voor techniek. Dus wat kunnen we echt, of technisch, hè, wat kunnen we echt aanpakken? Dus dan haal je het probleem weg. Dan kom je op de O van organisatie. Wat kunnen we in onze werkprocessen verbeteren? En de P staat voor de persoon. Dus wat heeft die individuele persoon dan nog nodig? Ofwel aan training of aan beschermingsmiddelen of wat dan ook. Om aan de slag te gaan. Dus je kunt altijd stappen zetten. Niet meteen naar het ideale, maar...
En dan moet je wel heel ver vooruit kunnen kijken ook.
Soms wel. Ja. Ja. Ja.
En wat is, want het programma heet Rethinking Work. Ja. Is er nou iets, als jij nou iets mag redesignen aan hoe wij tegen werk aankijken, ook in dit opzicht. Wat is dan iets waarvan jij zegt, dat moeten we echt rethinken?
Ik vind dat wij veel meer naar ons werk moeten kijken als iets waar je ook plezier aan beleeft. Waarin je weet dat je een bijdrage levert. En dat we minder vasthouden aan zoveel uur per dag. En ben ik met mijn werk bezig en ben ik bereikbaar. Dus zoek de rijkwijde ook op in hoe ik dat werk kan uitvoeren. En dat is makkelijk gezegd, want ik ben adviseur. Dus ik heb een kantoorbaan en ik kan mijn dag behoorlijk goed invullen. Als je in een fabriek bent, werk. Of in de zorg heb je veel minder keuzemogelijkheid, keuzevrijheden daarin. Maar ook daarin kun je zoeken met elkaar. waar zitten de mogelijkheden om tussendoor, hè, tijdens je werk, te bewegen. Hè, zodat je uit statische of repeterende houdingen komt. Dus of uit een zithouding, of uit een statische houding aan een lopende band, in een fabriek, noem maar op. Dus meer beweging in de werkdag creëren. Dat is echt in de werkdag. Ja. En op de lange termijn, dat we vaker nadenken met elkaar. Zit ik nog op mijn plek? En dat we het makkelijker maken, ook met opleidingsgelden. Maar goed, dat is een heel ander groot onderwerp. Maar dat het makkelijker wordt om, zeg maar, na 15, 20 jaar gewoon wat anders te gaan doen. Ja.
Maar ik neem me elke maandag voor om meer te bewegen tijdens mijn werkdag.
Ja.
Dat is heel erg ingewikkeld.
Is het ook, ja.
Hoe zie je dat als verantwoordelijkheid van de manager of de werkgever?
Ja, nou, jouw gezondheid blijft in... Als het om bewegen gaat, in die zin ook vooral jouw eigen verantwoordelijkheid. Maar als werkgever kun je natuurlijk heel veel stimuleren. En je kan het ook met elkaar creëren op de werkvloer. Je kan er een campagne over voeren. Je kan het erover hebben, intiem overleggen. Je kan zelf het goede voorbeeld nemen. Je kan het gesprek aangaan. Hè. Ik had als voorbeeld, vind ik altijd mooi, een team van dakpannenbakkers. Hè, die werken in een fabriek. Dat is fysiek belastend werk. Maar in dat team hadden ze op maandag ochtend altijd een soort planningsoverleg, hè, de week inkijken. En dan ging het altijd over wat ze dan ook in het weekend deden. Nou, heel sociaal, maar in het weekend werd er vooral voetbal gekeken. En in een zithouding, hè, dus niet actief. En toen, dat was ook het voorbeeld wat de leidinggevende gaf. Toen kwam er een andere leidinggevende en die keek niet voetbal, maar die fietste kilometers door de weilanden. En toen kwam er een hele andere tendens in dat team en voelde een ander die eigenlijk veel sportiever was, maar dat nooit liet weten, ook aan zijn collega's. Die voelden zich ook vrij om daarover te gaan praten. En zeiden van, dit is leuk. En gingen ze een interne competitietje doen. Ja. Dus je kan stimuleren. En nudging. Hè? Je kan kleine setjes zetten met elkaar. Laten we staand vergaderen. Of laten we niet alleen maar teams, hè? Als je in de kantooromgeving, laten we niet alleen maar teams meetings doen, maar ook bellen.
Ja. Ik heb wel het idee dat er al, maar kijk, ik kom natuurlijk ook niet overal in gelijke mate. Misschien zit ik iets te veel op in Zuidas-achtige omgeving. Maar ik heb het idee dat er al zo ontzettend veel wordt aangeboden. Ik bedoel, ja, ik ben ZZP'er, dus ik moet het allemaal zelf regelen. Maar mijn vrouw die werkt bij een bank en die kreeg onlangs weer een health check van de zaak. Ja. En ik was onlangs bij een verzekeraar. Nou, het fruit wordt nog net niet in je mond gepropt, bij wijze van spreken. Maar het zijn zo, dan krijg je echt het idee van, jemig, wat een faciliteiten. Wat wordt hier allemaal geboden aan die medewerkers? Er gebeurt al zoveel, heb ik het idee.
Ja, is ook zo.
Maar is het
gelukkig
dan, ja. Ja, maar is het dan, ja, het wordt wel aangeboden, maar op de een of andere manier wordt het toch niet opgepakt?
Of? Deels wel. Deels, kijk, heel veel dingen, zit-sta-bureaus. Wie gebruiken de zit-sta-bureaus? Dat zijn degenen die al bewust zijn. Ja. Oh, dat is goed voor mij. Dat is gezond. Ik vind het fijn. Hè? Ik voel me daardoor actiever. Die gaan dat doen. Ja. Dus je hebt altijd de early adapters. Hè? De mensen die dit oppakken. Uh-huh. En die gaan dit meteen doen. Ja. En wat je hoopt is dat je daar vandaan wel een olievlek creëert. Dus dat is één. Hè? Dus je zult nooit met al die initiatieven iedereen direct bereiken. Dat moet je ook gewoon accepteren. Hè? Die zou ik gewoon niet die ambitie hebben überhaupt. Maar er zijn natuurlijk wel een hele hoop dingen die je nog echt kan organiseren met elkaar om het anders te doen. Zodat je het ook nog gemakkelijker maakt om gezonder je werk uit te voeren. Maar dan zal je ook als leidinggevende en ook als collega's onderling, spreek elkaar daar ook op aan.
Ja.
En dan komt er weer een punt. Dat vinden we heel ingewikkeld om elkaar aan te spreken.
He? Ja, helemaal op dat thema. Ja.
En ook dat je denkt van ja, weet je, ik heb het ook. Ik bedoel, ja, ik ga elke dag bij wijze van spreken dan. Ja, ga ik niet. Maar stel, ik ga naar een kantoor en ik ben lekker aan het typen. En ik heb het ook niet in de gaten. Net zoals die jongen in dat distributiecentrum. Ik ben gewoon lekker bezig. En je komt pas achter het probleem na 20 jaar als de sluipmoordenaar zijn werk gedaan heeft. En dan is dat te laat. Tot die tijd voel je natuurlijk ook niet echt de urgentie om daar Ik heb nog nooit de urgentie gevoeld. Laat ik eens het gesprek aangaan op de werkvloer over. Joh,
nee,
blijf wel fysiek fit.
Informeren, stimuleren. Maak mensen bewust ook van het feit dat als jij een zittend beroep hebt en de hele dag hebt gezeten, dat een half uurtje spinnen daarna, hè, aan het einde van de werkdag, onvoldoende doet voor jouw lijf om, hart- en vaatziekte en diabetes 2 te voorkomen op latere leeftijd.
Oh ja.
Dus ja.
Ja. Dus als ik 3 uur lang in meetings heb gezeten of langer, dan denk ik, ga ik s'avonds lekker hardlopen, dan heb ik het weer gecompenseerd. Maar zo werkt het dus niet.
Helaas.
Ja, ik denk nu ook echt, verdorie.
Ja.
Ja, shit hè?
Ja.
Ja. Nee, daar is uitgebreid onderzoek naar gedaan. Het is nog vrij onbekend, maar het is echt waar. Als jij langer dan 3 uur zit op een dag of 4 uur, dan neemt de kans op hart- en vaatziekten en diabetes 2 enorm toe. Als jij niet tijdens de dag, zeg maar, pauzes neemt, als zijn het maar microbreaks. Hè? Ja. Iedere half uur even opstaan. Uit het raam kijken, ook heel goed voor je ogen. Dat je ogen weer even in de verte moeten kijken. En niet alleen maar op 50 centimeter afstand. Ja. Dat helpt al om de hele stofwisseling in je lijf in gang te houden.
Ja,
maar dat hebben we echt nodig, jongens. Ja. Je moet echt gedurende de dag meer bewegen.
Dus wat dat betreft maakt het dus eigenlijk niet uit wat je nou theoretisch of praktisch bezig bent. Op een kantoor zit of achter een productielijn staat. Er moet een diversiteit aan activiteiten zijn. Te lang repeterend, of dat het nou zitten is of dezelfde beweging maken, is dus gewoon echt killing.
Is killing.
Ja. Dat lijkt me in de kantooromgeving nog best wel makkelijk op te lossen dan eigenlijk. Als ik nu zou luisteren en zou denken, oh shit, ik zit heel lang in die meetings, dat moeten we anders doen. Dan kan je dat wel oplossen. Maar inderdaad in die productieomgeving, want jij zegt dat nu wel van dan moet je gewoon met elkaar ook toch manieren zien te vinden. Maar kan je, als ik nu zit te luisteren en ik denk van ik stuur... Ik heb in mijn bedrijf werken heel veel mensen in die context. Ik heb geen idee. Ja, die productie moet gewoon gedraaid worden. Die lijnen die zijn gebouwd zoals ze gebouwd zijn. Ik zou niet weten waar ik moet beginnen.
Nee, waar je moet beginnen is met taakrelatie. Dus dat je echt mensen... Okay. En dat je dat verplicht.
Ja.
Dat je dat niet vrijwillig maakt. Want dat gebeurt er ook. Ook in de vleeswerkende industrie. Dat daar nog te veel wordt meegegaan. In wat medewerkers zelf dan willen. Van, ik vind het eigenlijk wel heel fijn. Ja. Deze werkplek.
Ik ben gewoon... Maar, deze drukpers is van mij.
Daarom. Mijn stoel. Ik zit hier. This is my area.
Okay.
Bij mensen die dit al heel lang doen. Kun je afvragen. Wat krijg ik nog in beweging. Maar bij mensen die nieuw in dienst komen. Dit is hoe we hier werken. Dus je gaat gewoon
Gewoon even de voetbalmetafoor. Niet alleen maar verdedigers, aanvallers, middenvelders. Maar iedereen moet op elke positie kunnen spelen. Zodat je kunt roleren.
Bijvoorbeeld. Kijk. Ik weet niet of dat in een voetbalteam goed werkt. Maar een voorbeeld bij de waterschappen. Dus met de muskusrattenbestrijders. Dat zijn over het algemeen mannen. Die lopen in van die waterpakken. Door de sloten en muskusratten op te zoeken.
Ja.
Fysiek belastend werk. Eenzaam werk. Dat gaat heel lang goed. Maar na verloop van tijd krijgen ze klachten. Dan vinden zij dat heel lastig om ander werk te gaan doen. Om dan weer naar binnen te gaan. Dus wat ze nu doen, om kantoorwerk bijvoorbeeld te doen. Dus wat ze nu doen is bij mensen die nieuw in die baan beginnen. Doen dat 4 dagen. En 1 dag doen ze andere werkzaamheden.
Check. Dus daar kun je nu al mee beginnen. Als ik kijk naar mijn processen. Ja. En ik zie al mijn poppetjes staan altijd op dezelfde plek. Dat is een red flag.
Ja.
Juist. Nog meer tips?
Trap. Kom in beweging. Gebruik de trap.
Ja.
Kijk in uw bedrijf eens naar het trappenhuis, denk ik. Want, en ga je maar eens op letten. Het trappenhuis is vaak bedompt. Het is donker. Het is niet gezellig.
Ja.
Het is niet aantrekkelijk om de trap te nemen.
Ja. Ik moet ook denken, en dat is een tip die mijn moeder ooit kreeg van een vriendin. Mijn moeder is natuurlijk al een beetje op leeftijd. Zei van, als je gaat boodschappen doen, parkeer ook niet vlak bij de ingang van de supermarkt. Maar juist aan de andere kant van de parkeerplaats. Want dan heb je weer een loopje.
Precies.
Ik dacht dan eerst van, dat is voor de boomers onder ons. Maar ik hoor jou dus nu zeggen, allemaal dat soort nudges. Daar moeten we naar op zoek.
Ja, elk belletje, elke 1-op-1 meeting lopend doen.
Ja.
Dat hielp bij mij het allerbeste.
Naar buiten gaan. Het is echt ook heel goed voor ons brein om die lucht en groenheid tot je te nemen.
Dus als wij ons werk gaan rethinken op die manier, gewoon eens gaan kijken van waar kunnen we beweging in krijgen?
Ja.
Wat voor wereld gaan we dan krijgen? Laten we even eindigen met een soort lonken toekomstperspectief. Wat lossen we dan op en wat gaat het ons brengen?
Ik denk dat mensen gelukkiger en beter in hun vel zitten en langer inzetbaar zijn.
Kijk, als ik nu een manager ben en ik zit naar zeurende, cynische mensen te kijken, en dan is het, haal die stoel eens weg.
Ja, ik durf niet meer te zitten. Ik heb mijn kruk weggedaan.
Ja.
Marieke, tot slot, heb je nog overwegingen? Je bent ook een HR professional daar.
Ja, ingewikkeld is dat je moet sturen op gedrag. Hè? En helemaal gezondheid, daar worden mensen niet graag op aangesproken. Maar ik denk echt dat je helemaal als manager of leidinggevende, geef zelf het goede voorbeeld. Volgens mij is dat met stip de beste tip.
Met dat voornemen gaan we eruit. Dankjewel Dorin de Brans van VHP Human Performance. Over duurzame inzetbaarheid. Dit was Rethinking Work. Business Wise Experts Rethinking Work. Marieke, dankjewel.
Yes.
En
tot de volgende.
Je luistert naar Business Wise Experts. Rethinking Work. Met Gerben van Driel en Marieke Dam.
Ja, 2,5 uur van deze prachtige dinsdagochtend, waar het zonnetje inmiddels is gestopt met schijnen, maar we gaan gewoon dapper door. Marieke, wat als je hebt over work, hè? Wat bepaalt eigenlijk jouw performance? Behalve natuurlijk geweldige collega's.
Goh, wat een vraag, Gerben.
Ja.
Mijn performance. Ik denk toch wel, mijn grootste passie is toch mensen helpen. En ik hoop dat ik met mijn werk mensen help om hun eigen werk beter te kunnen doen.
Ja, dus daar haal je de energie vandaan, die drive. Ja. Maar er is nog een, misschien voor velen onbewuste bepaler van performance. Namelijk de inrichting van je werkplek. En daar gaan we het over hebben in dit 2,5 uur van Businesswise Experts Rethinking Work.
Je luistert naar Businesswise Experts met Gerben van Driel.
Ja, talloze organisaties zijn of die moeten in transitie. Er wordt er druk vergaderd over wat voor gedrag willen we motiveren. En hoe moet de organisatie eruit zien? Welk harkje gaan we anders tekenen? Maar er wordt bitter weinig nagedacht over. Past de inrichting van onze werkomgeving wel bij die transitie? En dat is een zonde volgens de gasten van dit 2,5 uur. Waar je luistert naar Businesswise Experts Rethinking Work. Waarin we met experts dus alle relevante ontwikkelingen ten aanzien van HR, arbeid en arbeidsmarkt voor je uitpluizen. En jou helpen bepalen wat moet ik daarmee voor mezelf of voor mijn werkvloer. Ja, inrichting van de office space. Dat is iets waar je Rozan Gompers voor kunt wakker maken volgens mij. Organisatiestratege, werkt conceptontwikkelaar, innovator, trendwatcher, changemaker, auteur. Ja, heb ik iets te veel gezegd?
Nou ja, en dus vooral werkconceptontwikkelaar.
Werkconceptontwikkelaar, dat brengt jou op fantastische plaatsen. Onder andere op het Mediapark in Hilversum op een dinsdagochtend. Maar ook bijvoorbeeld op de Milaan Design Week, heb ik me laten vertellen. Ben je weer net vandaan gekomen? Ja. Wat doe je daar dan?
Nou ja, sowieso reis ik vrij veel om inspiratie over werkomgevingen op te doen. Ik werk samen met het studio van het Woud Interieurarchitecten. Vanuit de Community Office helpen we bedrijven met de toekomst van werk vormgeven. En dan vooral de werkplek en de werkomgeving. En dit architectenbureau doet huizen, maar ook kantoren. En juist ook vanuit die woonwereld halen we weer inspiratie van het kantoor voor het kantoor van de toekomst.
Ja, ja, ja.
Ik moet zeggen, Salone del Mobile is echt een designbeurs, vooral gericht op wonen. Maar ik ging dit jaar mee om te kijken wat de designtrends waren. En ja, feeling at home at the office is een van onze taglines. Dus dat past er mooi bij elkaar.
Ja, precies. En ik snap dat je natuurlijk je inspiratie ook out of the box moet halen. Zie je dan al, bedoel jij even een schot voor de boeg. Zie je dan al trends daar ontstaan op basis waarvan je denkt van, hey, dat is inderdaad, dat gaat voor die werkplek voor de toekomst een ding doen, ding zijn.
Nou, we vonden het minder vernieuwend dan gehoopt. Maar wat wel al een tijdje aan de hand is, wat wij noemen de hotelisering van het kantoor. Mm-hmm. Dus je ziet eigenlijk een soort fusion tussen verschillende markten. Ook coworking spaces en het corporate kantoor. Hotels in het corporate kantoor. Zelfs co-living en coworking. Al die, nou ja, zeg maar wat je kan doen op de fysieke plek, dat floot een beetje in elkaar over.
Ja.
En ja, dat hotelgevoel, zeg maar, dat zagen we ook heel duidelijk terug. Nou ja, in de designtrends voor het komende jaar.
Ja, en hoe werkt dat? Vind ik altijd intrigerend. Zie je dan daar, oké, dit is dus kennelijk de trend. En dan ga ik dat dus verkondigen in Nederland. Of hoe werkt het dan?
Nou, het is toch altijd echt wel maatwerk, hè, om het ook maar even praktisch te maken. Dus klanten komen bij ons met hele concrete vragen.
Ja.
We willen de toekomst van werk vormgeven. Vaak is het een iets strategischer vraag dan alleen de inrichting.
Mm-hmm.
Wij gebruiken de inrichting eigenlijk als een veranderinstrument om meer verander, strategisch en samenwerk vraagstukken op te lossen.
Dus inrichting als change tool.
Absoluut. Ja, dat is precies onze visie.
Kijk, dat is grappig. Dat zijn twee concepten die ik niet zo snel met elkaar zou verbinden. Nee. Even uitzoomend, hè? Want kijk, ten aanzien als het gaat over inrichting, ben ik een beetje als Mark Rutte. Compleet visieloos.
Mm-hmm.
Ik heb echt geen, we gaan nu weer verbouwen en ik word natuurlijk weer meegesleurd naar dingen, maar ik heb gewoon geen mening.
Nee.
Ik denk bij mezelf heel cynisch van wat hebben we nodig ook qua werk? Ja, een bureau en een stoel en een computer en een pantry voor de koffie. En dat is het dan. Maar dan ga ik dus te kort door de bocht.
Nou, eigenlijk die dingen die je noemt zijn wel echt de basiselementen. Dus mensen gaan ook nog echt wel naar kantoor om lekker gefocust en productief aan een goede werkplek, waar alles het doet, te werken.
Maar ja, de werkomgeving is eigenlijk veel meer dan een werkplek. Het is arbeidsmarktcommunicatie, het is branding, het is een ontmoetingsplek. En zeker na corona zijn die functies eigenlijk nog belangrijker geworden. Mensen terug naar kantoor te krijgen. Het is een krappe arbeidsmarkt. Het kantoor heeft concurrentie gekregen van allerlei derde werkplekken.
Ja.
Coole coworking spaces en flexplekken waar je kunt werken. Waarvoor je misschien wat minder lang in de file hoeft te staan dan naar dat kantoor. Ja, en laten we de thuiswerkplek niet vergeten als grote concurrent van het kantoor. Dus ja, dat kantoor moet echt iets zijn en bieden.
Nou, en wat is, want ik bedoel, jij werkt nu, dat mag ik gewoon zeggen toch, voor de ANWB.
Klopt.
Ben je bijvoorbeeld bezig.
Ja.
Die gaan, geloof ik, dus algemeen bekend een nieuw groot kantoor zijn ze aan het ontwikkelen. Jij bent daarbij betrokken.
Zeker.
Wat is dan met welke vraag wordt dat zo'n organisatie dan? Wat is het probleem waar ze mee kampen?
Nou ja, zeg maar, de vraag waarvoor ze bij mij kwamen is we willen eigenlijk met die werkomgeving een boost geven aan onze strategie. We brengen de ANWB van A naar B. Dat gaat natuurlijk over fysiek een verhuizing. Mm-hmm. Maar eigenlijk ook gewoon, hoe creëren we next level ANWB, waarin we meer over business lines samenwerken, makkelijker kunnen schakelen, wendbaarder zijn, nieuwe proposities kunnen ontwikkelen. En ook een stukje de zichtbaarheid, denk ik, van ANWB. ANWB is natuurlijk super zichtbaar. Zoveel leden en dat groeit alleen maar. Maar ook gewoon op een fysieke plek nog zichtbaarder maken wat ANWB ook maatschappelijk te brengen heeft. Ja. En dat gaan we op dat nieuwe kantoor. Voor kantoormedewerkers en niet voor de wegenwacht realiseren.
Ja, dus dat laatste element is een soort etalagefunctie. Ja. Dat je gewoon fysiek de kantoorklerk ook wil laten werken. Van nou, dit is wat we doen in de buitenwereld.
Ja.
Maar ik hoor je ook zeggen inderdaad, van ze hebben dus worstelen met vraagstukken als we willen dat er meer over business lines heen gewerkt wordt.
Ja.
Dat is natuurlijk het aloude silo-denken wat we proberen te doorbreken.
Maar dit is toch al 10 jaar of zo aan de gang.
Ja.
Ik heb bij een grote zorgverzekeraar gewerkt. Daar gingen we echt van kleine hokjes. Bijna iedereen had een eigen kantoor of zat met z'n tweeën naar kantoortuinen.
Ja.
Een verschrikking was dat.
Absoluut.
Mocht ook niet iedereen tegelijk op kantoor komen. Dus iedereen nam de woensdag en de vrijdag vrij. Was ook lekker effectief of werkte thuis.
Ja.
Is het niet gewoon een trend die zich doorontwikkelt?
Absoluut.
Die meegaat met het moment van nu?
Heel erg. Maar dat moment van nu is wel erg bepalend. Dus er is toch wel echt heel veel veranderd na corona. En nogmaals, mensen blijven ook vaak liever thuis in plaats van dat ze naar kantoor gaan. Dus dat is een vraagstuk waar veel werkgevers eigenlijk mee worstelen. En dan ook, hoeveel kantoor heb je dus nodig? Dus dat levert een nieuw vraagstuk op. Maar wat je zegt is ook terecht, hè? Dus zeg maar vanuit het tijdperk van het nieuwe werken. Ruim zo'n 10 jaar geleden waren we ook al aan het zoeken. Eigenlijk om die grote corporate om los te maken wat onnodig vastzit. En mensen uit hun hok te krijgen. En uit hun kantoor. En beter met elkaar te laten samenwerken. Dus dat monoloog van die corporate. Ja, proberen we eigenlijk flexibeler en meer fluïde te maken. En daar kan het kantoor een hele belangrijke rol in spelen.
Ja, ik was er toen best wel bij betrokken. En ik weet dat er heel veel problemen waren toen met de nieuwe manier van denken van het management en bestuurder.
Ja.
Ook met dingen als privacygevoelige dingen, het overleggen, een veilige werksfeer, het even je kunnen terugtrekken met je manager of HR om ergens over te praten. Dat is toch niet zo heel erg veel veranderd in de afgelopen 10 jaar?
Nee, dat is niet heel veel veranderd. Alleen wat wij dan heel veel zien, is dat er vaak slechte oplossingen worden geïmplementeerd. Dus je noemt het woord kantoortuin al. Nou, dat kan eigenlijk echt niet meer. Dus er worden tegenwoordig, zeg maar, met meer intelligentie, meer maatwerk, meer passend bij de medewerkers en het werk in een specifiek bedrijf, werkomgevingen ontwikkeld. En ja, dus dat is een stukje intelligenter dan alleen muurtjes afbreken en een kantoortuin realiseren.
Wat is er slecht aan de kantoortuin? Toch even, voor de volledigheid.
Ja, vaak inspiratieloos en het ondersteunt vaak ook te weinig het werk.
Hè? Okay.
Dus je bent niet alleen maar aan een flexplek aan het werk. Je wil soms bellen, je wil samen kunnen overleggen.
Ja.
En terecht wat jij zegt, je wil ook af en toe even een ruimte in kunnen lopen omdat iemand een vraag stelt en het is eigenlijk wat meer privé. Nou, waar doe je dat dan? Dus net even met wat meer intelligentie en variatie die werkomgeving inrichten. En dat is voor bedrijf A weer heel anders. Hè? Voor een zorgverzekeraar is het anders dan bijvoorbeeld een van onze klanten. Een start-up die heel hard groeit.
Ja.
Een professionaliseringsslag maakt, maar toch die start-up vibe wil houden. Dus die vraagstukken van wat willen we ondersteunen zijn echt per organisatie verschillend.
Ja, ja. Ja, ik vind kantoortuinen zelf de hel.
Nou ja, het woord alleen al.
Ik was laatst bij Booking binnen en daar hoef je nooit meer weg. Ja, dus ik hoor jou net zeggen dat co-living, co... maar dat is bijna... Ja, dat is gewoon Amerikaans. Je kan alles sporten, douchen, je fiets laten repareren. Henk, noem maar even wat. Ja. Ja. Wij zochten toen naar een samenwerkruimte. Die was niet te vinden. Dus dat was dan wel weer ingewikkeld.
Ja.
Maar is dat niet alleen maar voor de happy few? Dat...
Nou, je moet gewoon kijken, wat voor bedrijf ben je? Dus het gaat niet om de happy few, maar het gaat erom welke werkomgeving ondersteunt wat wij met elkaar te doen hebben als bedrijf. En Booking.com heeft een hele internationale werkcommunity, een hoog verloop. Daar werken superveel jonge mensen. Het is Amsterdam, is ook nog wel een beetje een dingetje. Dus ja, die bieden allerlei best wel high-end faciliteiten aan hun workforce. En tegelijkertijd zijn de werkfaciliteiten zelf, het bureau is eigenlijk vrij, nou ja, basic. Maar alles doet het, twee schermen, noem het allemaal maar op. Maar alles daaromheen is best wel high-end. Maar dat zou bij een andere klant van ons, een zorgverzekeraar in Leiden, echt niet passen.
Nee.
En dat kunnen ze ook niet uitleggen aan hun klant.
Er zijn natuurlijk voorbeelden, weet ik ook, van bedrijven waarin gezegd wordt, joh, het is van belang dat we elkaar inspireren, dat we met elkaar dingen bedenken, creatief zijn. Dan wil je dat dus faciliteren in een omgeving waarin dus mensen bij elkaar zitten. Maar ik ken ook iemand, die is wetenschapper en die zegt van, nou, ik heb collega's. Hij zelf is best wel communicatief, maar er zijn ook wetenschappers en die zijn gewoon niet communicatief. Die moet je gewoon in een hok zetten. Die willen gewoon onderzoek doen, data analyseren en dan inderdaad past zo'n omgeving weer niet. Dus dat is wat je zegt.
Ja.
De fysieke werkomgeving kan echt het grote verschil maken in je effectiviteit als organisatie. Maar het begint er wel mee. Wat voor organisatie ben je? Welk gedrag wil je bevorderen? Ja. En dan kun je pas gaan nadenken over hoe richt ik het in.
Ja. En kijk dus ook vooral naar het werk wat gedaan moet worden en de mensen die er werken. Ja. En betrek ze bij het bedenken van die werkomgeving. Want mensen weten vaak zelf het beste hoe ze hun werk kunnen doen.
Ja. Ik ben toch altijd even benieuwd. Zijn er nou, want je doet dit al heel lang. Heb je voorbeelden dat je denkt van jongen, hoe ze dit toch hebben bedacht? Ongelooflijk.
Ik wel hoor.
Ja.
Ja. Ik ben zelf niet zo heel erg fan van wat ik veel in Den Haag zie bij ministeries. Dus dat zijn toch nog wel heel erg de kostengedreven.
Ja, wat zie je dan?
Kantoortuinen.
Ja.
Met weinig variatie.
Moderne legbatterijen.
Ja. Dus dat willen mensen gewoon niet meer.
Nee.
En daar komen ze zeker niet voor hun comfortabele thuiswerkplek.
Ja, precies. En want je zegt mensen willen dat niet meer. Wat baseer je dat op? Wat voor geluiden hoor je dan?
Ik werk liever thuis. En wat vooral ook een veelgehoorde klacht is. En waar je ook goed mee kan scoren als je daarin investeert. Is klimaat en akoestiek. Maar akoestiek, slechte akoestiek, niet kunnen werken, geluidsoverlast. Is gewoon irritatiefactor nummer 1.
Ja.
En dat heb je in dat soort gebouwen.
Ja.
Waar eigenlijk heel erg op basis van een heel algemeen concept wordt over eigenlijk alle ambtenaren uitgerold, om het maar even zo te zeggen. Dus er zal vast hier en daar ook wel intelligenter per ministerie over dingetjes nagedacht worden. Nee. Maar hoogover vind ik dat vrij, te kort de bocht. En ook zonde van al die investeringen, want je kunt er gewoon meer uithalen.
Zeg je dan ook, hè? Want de vraag, hoe krijgen we mensen weer naar kantoor, is een vraag die volgens mij heel veel organisaties bezighoudt. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken, ja, dan moeten we dus, weet ik veel, gebak elke dinsdag en vierhoep op donderdag. En dat de oplossing daarin gezocht wordt. Ja. Maar het zou dus ook zomaar kunnen zijn dat het gewoon onbewust gewoon echt inderdaad aan dit soort zaken ligt.
Zeker.
Dat als je de hardware verandert, dat mensen dan automatisch toch weer komen.
Ja, en het blijkt ook uit onderzoek. In het begin na corona dachten we dat het kantoor eigenlijk echt puur een ontmoetingsplek zou worden. Hè? Ja. Dus echt die samenwerking en die verbinding. Maar we zien meer en meer dat juist die individuele werkplek, waar je met focus en rust kan werken of samenwerken. Goed klimaat, goed akoestiek, goede bureaustoel. Dat eigenlijk weer belangrijker wordt bij de reden om naar kantoor te gaan.
Dus dat is even een belangrijke. Dus inderdaad, na corona heb ik ook overal gelezen. Ja. Kantoor wordt ontmoetingsplek.
Ja.
Dat concept kunnen we dus nu afschrijven. Want mensen hebben wel degelijk behoefte, maar gewoon aan goede werkplekken.
Ja.
En dan komen ze wel een hol uit.
Nou, waarin alles het doet, dat triggerde mij het ook wel.
Ja, precies. Jij vroeg ook aan mij van, wat moet je echt niet meer doen? Nou ja, gewoon, het moet het gewoon doen. Alles moet er zijn en het moet het gewoon doen. En het ontmoeten is natuurlijk ook belangrijk, maar het is niet meer het is niet zo voor persoonlijk werk blijven we thuis en voor dingen met elkaar gaan we naar kantoor. Nee, ook voor het individuele productiviteit gaan we gewoon naar kantoor.
Ja.
Maar ik ken echt bedrijven waar werknemers 2 jaar niet naar kantoor zijn geweest.
Ja, dat is vrij ernstig, toch?
Ja, volgens mij kan je zo niet werken. Tenminste, ik zou zo nooit kunnen werken. Anderzijds is de projectgestuurde manier van werken wordt steeds groter. Ik heb heel veel projecten gedraaid en echt letterlijk in kelders op boten in bouwketen gezeten. Omdat er gewoon geen plek was voor een projectorganisatie in een pand. Hoe ga je daar nu mee om?
Nou, dat is echt wel heel leuk dat je dat aanbrengt. Want we zien eigenlijk ook dat projectwerk en teamwerk. En dus juist ook bijvoorbeeld in het kader van agile werken. Dat weer veel belangrijker wordt ook. Hè, dus naast individuele productiviteit. Als je naar kantoor komt, wil je gewoon je team kunnen ontmoeten. Dus ook ruimtes waar je juist projectmatig kan werken. Waar je agile kan werken. En als ik op woensdagmiddag naar kantoor kom, probeer even van die dinsdag en die donderdag weg te bewegen. Dan wil ik gewoon een ruimte hebben waar ik met mijn team aan de slag kan. En verder kan gaan met mijn project. Dus dat zien we ook. En dat is nog niet helder. Dat hebben we nog niet afgepeld met elkaar. Ik zie dat alle bedrijven daar aan het zoeken zijn. Je wil eigenlijk weg van die fixed plekken voor mensen en teams. Maar wij willen toch ook teamzones creëren. Waar je gewoon gegarandeerd je collega's ontmoet. Ja. Als ik die reis naar kantoor maak.
Je wil ook een beetje thuiskomen dan toch? Of niet inderdaad? Zeggen, gewoon mijn honk, mijn buddies bij wijze van spreken. Alleen is natuurlijk de balans in het vinden. Want je wil niet dat het ingesleten wordt. En dat mensen dat op een gegeven moment gaan kapen. En dat het heel inflexibel is. Want teams worden ook weer opgegeven.
Daar zijn de vierkante meters te duur voor.
Ja. Dus, maar dat is toch wel lang. Want je bent nu bij de ANWB bezig. Ja. Ik weet niet precies hoor. Maar ik geloof dat kantoor wordt over 2-3 jaar of zo opgeleverd.
Klopt.
Ik ben af en toe dan heel blij dat ik geen zakelijke beslisser ben. Want je zal de beslissing maar moeten nemen. Ja. Zo moet het eruit gaan zien. Want wie weet is dat over 3 of 4 jaar weer achterhaald.
Super spannend.
Ja, is dat het dan gewoon? Nee, Godzegende begrepen. Nee.
Dat moet je dus gewoon een beetje in je processen inbakken. We werken natuurlijk met hele goede mensen en hele goede architecten. Die ook een visie op de toekomst hebben. We hebben continu overleg met alle business lines en afdelingen. Om te kijken wat de bewegingen zijn die het bedrijf maakt. Maar ook hebben we bijvoorbeeld op de huidige locatie, met weliswaar beperkte middelen, maar toch hebben we een change lab ingericht. Waar we alle nieuwe formats en werkplekjes uitproberen. En continu ook feedback ophalen van collega's nu om te kijken wat ze nodig hebben. Mm-hmm. En we betrekken bijvoorbeeld jong ANWB. Alumni. Ja, je moet gewoon continu in gesprek blijven eigenlijk.
En zijn er dan interessante dingen die je daarvan leert? Waarvan ik van,
Nou ja, toch wel bijvoorbeeld ook in tijden van veel veranderingen in organisaties neemt toch ook onzekerheid van mensen toe. Mm-hmm. En dan neemt bijvoorbeeld ook de behoefte om met dat team samen te komen toe.
Ja.
Dus dat is natuurlijk gewoon, we're all human.
Ja.
Mensen willen elkaar dus ook dan bij de koffieautomaat tegenkomen.
Ja.
En dat moet je blijven faciliteren.
Ja, dat weet ik wel van vroeger. Ik heb ooit bij een bank gewerkt. En we zaten ooit in een pand op 1 verdieping met de hele club.
Ja.
Daar kwam je elkaar allemaal tegen bij de koffieautomaat.
Ja.
Vervolgens verhuizen we naar een ander pand. Meerdere verdiepingen. Kwam ik gewoon driekwart niet meer tegen.
Maar wel andere collega's waarschijnlijk.
Ja. Maar goed, dat maakt dus wel uit die fysieke layout. Ja. Dus als het inderdaad dan gaat om, je moet elkaar wel tegenkomen. Dan ga je echt tot op plattegrondniveau. Ben je dat dan aan het uittekenen? Of?
Nou, we kijken eigenlijk vooral eerst naar het gedrag van mensen.
Ja.
Welke patronen wil je doorbreken in het bedrijf? En wie wil je dat elkaar tegenkomen bij de koffieautomaat?
Ja.
En van daaruit ga je kijken, bijvoorbeeld wat dan een layout. Dat gaat niet zozeer over inrichting. Maar wie krijgt bijvoorbeeld waar een hub of een sociale kern? Zodat je eigenlijk het gedrag gaat aansceneren in het kantoor.
Ja.
Ik zie het kantoor eigenlijk als een infrastructuur waarmee je mensen kan verleiden tot gewenst gedrag. Ja. Maar het kan best zo zijn, en dat is bij Booking ook best wel goed gedaan, vind ik. Die werkplekken zijn eigenlijk gewoon, daar worden teams getagd aan een vloer.
Ja.
Maar hoe dat getagd is en verspreid is over het gebouw, dat kan volgend jaar anders zijn. Want er kan er bijvoorbeeld een andere behoefte zijn.
Ja.
In welke teams met elkaar moeten samenwerken. Of welke projecten dicht op elkaar moeten zitten.
Ja.
En daar moet je dus ook die flexibiliteit in houden.
Ja, en hoe doe je dat dan? Want ik kan me voorstellen, het ene, je begint in team A op verdieping 4 aan de rechterkant.
Ja.
En dan zou ik ook geneigd zijn, bij wijze van spreken, dan weet ik veel wat. Dan gaan we onze tombstones neerzetten, onze shirtjes ophangen en een groot bord. Wij zijn team A. Maar dan komt er 2 jaar later, dan moet team A niet meer met team B, maar met team X gaan samenwerken. Mm. En dan, wat dan? Dan pak je dus je boeltje op en dan moet je verhuizen.
Het is veel simpeler.
Oh.
Het is veel simpeler.
Gelukkig.
Gewoon overal dezelfde goede faciliteiten. En vergeet niet, we zitten gewoon in het remote en hybride tijdperk.
Ja.
Dus we hebben die t-shirtjes niet meer aan de muur. En
na 2 jaar zijn ze ook weg.
Papier. Ja. En meestal zijn er ook heel weinig kasten tegenwoordig op een kantoor. Dus je drukt gewoon op een ander knopje in de lift.
Juist.
That's it. Wat ik ingewikkeld vind, hè? Geen één start-up begint in een fancy kantoor. Hè, de mooie verhalen van we zaten samen in de garage van mijn ouders, bla bla bla. Dus er komt een moment dat wel belangrijk wordt.
Ja.
Maar voor wie? Dat vind ik echt ingewikkeld. Want op het moment dat ik echt een toffe uitdaging vind in mijn werk, het maakt het me echt niet zoveel uit waar ik zit. Nee. Ik zorg wel dat ik af en toe opsta en van die houten stoel of uit die bouwketen om een rondje te lopen.
Ja.
Dus doen we dit niet voor de verkeerde redenen?
Nee, dat denk ik niet. En ik denk ook dat elk type kantoor past bij een fase van groei van je bedrijf. En het is dus niet alleen die werkplek, maar het is ook je merk neerzetten. Aantrekkelijk werkgeverschap. Interessant zijn voor nieuwe generaties. En ja, soms regel je gewoon dingen heel makkelijk in een aantal calls in de auto.
Ja.
Maar ook in die start-up wereld en in die coworking scene heb ik veel onderzoek gedaan. Ook daar wordt nu de stap gemaakt tussen, nou leuk hè, die houten stoel aan die keukentafel. Maar ook daar, ook gezond werken, hebben we het vandaag ook over gehad. Is gewoon voor iedereen best wel belangrijk.
Ja.
En ook daar is het bewustzijn overigens na COVID van toegenomen. Ja. Dus een gezonde werkomgeving is ook super belangrijk.
Ja, ja en nee. Want mensen die blijven ook heel graag thuis. En daar is helemaal geen grip op dat gezonde aspect.
Nou, dat bij de meeste corporates letten wel op hoe hun mensen ook thuis werken. En bieden daar ook faciliteiten voor.
Ja, en ik hoor jou dus ook zeggen, als je dat kantoor maar zodanig inricht, dat het echt inderdaad past bij wat men wil. Ja. Dan komen ze ook wat sneller.
Ja, ik denk het wel.
Dus we zijn bijna aan het einde van deze aflevering. Maar ik heb je horen zeggen dat inderdaad de fysieke layout van je kantoor kan een change tool zijn. Als je gedragsverandering wil, dan kan je 100 keer met elkaar over praten. Maar je kan ook zaken anders inrichten waardoor je bepaald gedrag uit gaat lokken. Vind ik interessant om mee te nemen. Ik heb je ook horen zeggen, na corona riep iedereen, kantoor moet clubhuis worden. Dat concept kan dus in de vuilnisbak. Want we moeten wel degelijk ook gewoon individueel lekker kunnen werken op kantoor. Dat moet
absoluut.
Je. Maar ik wil dan toch ook nog even terug. Want je zei ook van ja, weet je. Het is ook lastig. We hebben heel veel flexibel ingericht. Maar je komt er ook achter dat teams bij elkaar willen zijn. Dat als je naar kantoor komt, dat je dan inderdaad meteen je team kunt vinden. Maar tegelijkertijd wil je het ook weer niet vastzetten. Ja. Want ja, organisaties veranderen continu. Jij zei, daar is de sleutel. Daar hebben we oplossing nog niet gevonden.
We zijn nog een beetje aan het experimenteren.
Jij ook nog, dus.
Ja, ja. Absoluut. Ja.
En dat doe je bij de ANWB en daar onder andere.
Dat doe ik onder andere bij de ANWB, ja.
Heb je, we zitten hier bij Business Wise Experts Rethinking Work.
Ja.
Ten aanzien van ontwerp, van werkruimte. Ja. Wat is iets waarvan jij zegt, jongens, dat moeten we echt met elkaar rethinken?
Nou, ik denk vooral, kijk, workplace is een vak geworden. En het is niet alleen maar iets van facilitaire managers of secretaresses die vroeger even wat kasten gingen bijbestellen.
Ja.
Het is echt een vak geworden. De employee experience is belangrijk. Krapte op de arbeidsmarkt. En het vraagstuk van hoe richten we die werkomgeving in is echt een vraag van marketeers, HR, IT ook natuurlijk.
Ja.
En facilitair. En het heeft gewoon een heel ander level gekregen dan, nou ja, facilitair werkplekjes inrichten.
Het is te belangrijk geworden om het op zijn van drills op te lossen met een paar bureautjes erin en een stoel en een koffieautomaat en ze zoeken het maar uit.nl.
Ja,
dat is het.
Ja. Dat is het.
Marieke.
Ja, met plezier naar je werk gaan. Hè? Dat is toch steeds een van de belangrijkste dingen. En daar hoort dit denk ik echt wel bij.
Ja.
Ja?
Ja, en hou het functioneel. Hè. Het hoeft niet een Instagrammable plaatje te zijn. Het moet gewoon werken.
Nou, okay, precies. Als je nu luistert van ja, ik heb helemaal geen zin in vergaderruimtes vol met ballen en pooltafels. En dat, daar hebben we het niet over.
Nee, alsjeblieft. Het past ook helemaal niet in Nederland. Kijk gewoon naar je mensen, wat ze nodig hebben en ga in gesprek. Check.
En als je wil poelen, ga je lekker op de Vrijmibo naar de kroeg.
Ja.
Goed, ik krijg er nu al zin in. Maar Marieke, tot slot heb je nog geluiden, overdenkingen, twijfels,
klachten? Nee, helemaal niet. Ik vond het. Ik heb echt veel geleerd.
Leuk.
Ik vind werkplek is voor mij echt zitten en gaan.
Ja.
Maar het samenwerken en het fysieke, dat is ook echt wel super belangrijk. Dus leuk, Rosanne.
Ja, we gaan meteen eens kijken wat we hier fysiek allemaal kunnen veranderen. Maar daar gaan we je niet te lang voor ophouden. Dankjewel dat je fijn dat je er was. Rosanne Gompers, werkconceptontwikkelaar. Met name over de werkplek van de toekomst. Dankjewel. Tot zover deze Business Wise Experts Rethinking Work. Marieke, wij gaan met goede moed weer naar de volgende aflevering.
Heel veel zin in.
Elke dinsdag om 10 uur schuiven experts uit het bedrijfsleven aan bij Gerben van Driel van Businesswise. Zij delen er hun kennis, hun learnings, waarmee jij je werkdag verder kunt. Businesswise experts luister je live op New Business Radio, in je favoriete podcast-app of op businesswise.nl.